16 juli 1984, esoterische kring, eerste gedeelte.
Ja, ik weet het allemaal.
Zo, goedenavond vrienden. Ja, we gaan dit jaar afsluiten. En natuurlijk hebben we weer een gastspreker voor u versierd ook, dat hoort er zo bij. Ons onderwerp, ons thema van de avond, dat is vreemd genoeg verandering. Misschien wel passend een beetje in de tijd. De gastspreker waar we mee te maken hebben, filosoof, middeleeuwen Italië, laatste incarnatie dus. Zijn denkwijze, deels alchemistisch, deels Griekse filosofen. Dus zijn opleiding dan. Zijn huidige status, behoorlijke lichtsfeer, oude licht. Dan kunt u wel nagaan dat je met zo iemand natuurlijk niet kunt gaan babbelen over Jan-Pieter Klaas. Ja, mijn benadering was dus gewoon, ik heb het zo langzamerhand ook wel geleerd, bent u van plan te gaan vertellen? Dan kan ik dat eigenlijk inleiden. Toen zei ik vertel nooit. En wat doe je dan? Ja, zegt hij, in elke mens zijn bepaalde versleutelde begrippen. Een filosoof die ze kan aanvoelen, kan misschien gedachten een vorm geven waardoor de mensen die sleutel een beetje gemakkelijker te pakken krijgen. Leuk. Het is een soort sleutelmaker. Hè? Denk, ja, dan moet ik toch iets hebben. Ik zeg, is er dan iets wat ik over u moet vertellen? Zegt hij, ach, over mijn zonde spreek ik niet graag. Mijn deugden, daar kun je ze niet lang genoeg mee bezighouden. En mijn omgeving kunnen ze in een geschiedenisboekje vinden. En daar zit ik dan weer, zoals gebruikelijk. Tenminste de laatste tijd. Met een gastspreker die me eigenlijk een beetje in mijn geestelijke hemd laat staan. Dat is makkelijk als je voor sport wilt spelen, maar zo niet. En daarom zal ik dan mij op mijn manier iets over verandering vertellen. Omdat je als geestig ook wel wat veranderingen doormaakt. Een verandering is iets waar je zelf eigenlijk heel weinig van merkt. Het is een soort metamorfose die in een rustperiode gebeurt. Het is iets wat we allemaal door zullen maken, ook in het stoffelijke leven en daarna. Er komt een ogenblik dat je eigenlijk bijna lusteloos bent. Je valt een beetje terug. Je vraagt je af wat je nou eigenlijk moet gaan doen. Dan denk je dat je geen kant uit kunt. Maar in feite moet je op dat ogenblik juist daadloos zijn. En in die daadloosheid verandert je wezen. En als je eruit komt, dan zie je de wereld anders. Je bent ook zelf anders, je mogelijkheden zijn anders geworden. En door dat anders zijn, begrijp je pas dat je veranderd bent. Dat is heel erg aardig. De meeste mensen denken, ach, alles blijft zoals het is. Zoals ze vroeger zeiden, eens een dief, altijd een dief. Nou, dat is natuurlijk grote onzin. Elke mens verandert. In het menselijk leven zijn er gemiddeld 3 tot 4 fases, soms meer, waarbij je kunt zeggen, hé, die mens is helemaal veranderd. Zijn denken is een beetje anders, zijn gedrag wijzigt zich wat, maar zo'n mens zelf en ook zijn omgeving is zich daar meestal niet van bewust. Het voltrekt zich eigenlijk zo geleidelijk. En dan ineens dan sta je ervoor en dan zie je toch in die wereld de dingen anders, je beleeft de dingen anders. En je weet vaak niet eens waar je ermee naartoe moet. En dan, op dat ogenblik pas, ga je zeggen, hé, ik ben dus niet meer zoals ik was. In de geest is dat veel ingrijpender, want bij u blijft uw wereldje gelijk. Bij ons verandert ook je wereld. De dingen die je ziet zijn anders. De dingen die je voelt, die je beleeft, die je hoort zijn anders. Je zou het haast zeggen, waar je vroeger een hele kudde vee had, heb je nu genoeg aan 3 liebigblokjes en je hebt precies hetzelfde. Ja? Dus op deze manier kom je in een reeks situaties te verkeren, waarbij je af gaat vragen waarheen en waarom. Als ik u niet verveel, als ik het wel doe, zeg het alsjeblieft. Als daar een signaal komt dat ik zo langzamerhand kan verstoppen, graag. Maar ik bedoel, ik wil u ondertussen toch niet vervelen zonder zin. Hè? Nou, mijn eigen eerste verandering was zo geleidelijk dat ik het eigenlijk niet opmerkte. Er is in de sfeer gebeurd. Ik leefde op een bepaalde sfeer, straal, golf. En altijd waren er voor mij dus nog wel vormen en begrippen. Ik was vaak druk bezig met de hele wereld en wat er allemaal gebeurde. Maar toen op een gegeven ogenblik, toen was het eigenlijk net of al die vormen een klein beetje in de mist zaten. Maar ik zat zelf niet in de mist. Ik was voor mezelf volkomen helder en duidelijk, zoals altijd. En ik ontmoette personen die waren ook helder en duidelijk. Ik had ze vaak nog niet zo helder en duidelijk ontmoet zelfs. En terwijl zo langzaam maar zeker alles naar de achtergrond ging, begon ik ook mijn belangstelling voor die wereld een beetje te veranderen. Eerst was ik erg geïnteresseerd in bepaalde mensen, in bepaalde situaties. Nu ging ik me eigenlijk meer bezighouden met massalere eenheden. Een land, een volk, een economische verandering, een natuurkundige crisis misschien. Al die dingen die gingen me ineens heel anders aanspreken. En ik wist zelf eigenlijk nog niet eens goed dat ik veranderd was. Totdat ik in een contact met anderen om me heen keek. En waar eens voor mij velden waren geweest en bosjes en boompjes, daar zag ik nu eigenlijk alleen maar een soort kleurenspel. Maar het gekke was, dat kleurenspel was veel vollediger en dat vertelde veel completer wat er eigenlijk mogelijk was dan alle vormen die ik vroeger had gezien. En toen zei ik tegen mezelf, hé, ik ben veranderd. Je kunt erover gaan vechten op welke straal zit ik en hoe ver reikt mijn inwijding. Ach, lieve mensen, het zijn allemaal maar termen. Zolang je hetzelfde blijft ervaren, zolang je hetzelfde blijft denken en op dezelfde manier blijft reageren, dan kun je zoveel stralen optellen als je wil, je blijft toch dezelfde. Maar als je wereld ook maar iets verandert, wanneer je de dingen iets anders gaat begrijpen en zien, dan komt er een ogenblik dat je zegt, hé, ben ik nog wel dezelfde? En dat je gelijk hebt. De verandering in sferen, het is een beetje moeilijk om uit te drukken. Je kunt niet zeggen, zoals dat dan theoretisch heel vaak gebeurt, je krijgt een groter overzicht. Ik zou eerder zeggen, het zijn net of dat de stukjes van een kaleidoscoop op een andere manier gegroepeerd een even symmetrisch maar zinrijker patroon gaan vertonen. De stukjes vallen op een andere manier op hun plaats. En elke keer wanneer je dat beleeft, dan is er dus die periode van beenging, van opgesloten zijn een beetje. Je ziet al het nieuwe, je denkt nog in de termen van het oude, en op een of andere manier kun je er niet helemaal doorheen komen. Dat is dan een van die bekende poorten, weet je wel, de poorten van inwijding enzovoort, dat vraag ik wel hoe. Ik heb dat nu 2 maal meegemaakt, in de sferen dus, in mijn laatste situatie hier. En nu begin ik pas te begrijpen dat me dat vroeger ook vaak gebeurd is. Verandering schijnt inherent te zijn aan ons bestaan. Op het ogenblik dat we niet meer veranderen, zijn we waardeloos of volmaakt. Iets anders bestaat er niet. Wat je doet, luister mensen, hebben we heel bepaalde opvattingen over wat je wel mocht doen en wat je niet mocht doen en hoe je het wel moet doen en hoe je het niet moet doen. Nou ja, vergeet al die dingen nou maar eens geen bestaan. Je moet leven met de mensen, dus je zult er rekening mee moeten houden. Maar die hebben eigenlijk geen werkelijke betekenis. Als je daaraan vastklampt, dan sta je eigenlijk grotendeels stil. Dan maak je het jezelf onmogelijk om verder te kijken en voor te gaan. Wanneer je zegt, ja, ik laat me er niet door brengen, dan maak je ook fouten. Natuurlijk. Je zult het ook op een verkeerde manier interpreteren en pas later gaan begrijpen dat het toch anders kan liggen. Maar is dat zo erg? Ik denk dat het beter is om vooruit te gaan en desnoods wat onder de modderspatten te zitten, dan stil te staan en schoon te blijven en nergens te komen. Verandering is voor ons gewoon een noodzaak. Wanneer je zelf niet verandert, dan zul je wereld niet begrijpen. Wanneer je zelf wel verandert, zul je wereld beter begrijpen, maar de vraag is of je wereld jou nog begrijpt. En dan zul je zien dat alles op een andere manier benaderd kan worden. Ik denk dat dat een van de meest saillante punten is van alle verandering. Je kunt de dingen anders benaderen. Je kunt het anders doen. Je bent eigenlijk een beetje anders. En daardoor verandert de hele betekenis van de kosmos. Het is natuurlijk heel leuk om te gaan praten over, ja, noem ze maar op, weet wel, de eer van licht van wijsheid, de spiraal van de tijd en al die dingen meer. Ze zijn er wel. Maar wat betekenen ze voor je? Het is reuze leuk als je zegt, ja, er is een spiraal van tijd en het lot herhaalt zich incarnatie na incarnatie, maar in een progressieve vorm en in een versnelling. Ja, heel mooi. Maar wat heb ik eraan? Het is een weet, goed. Wat heb je eraan als je de weg weet in Bangkok en je zit toevallig in Wassenaar of in Den Haag of in Amsterdam of Rotterdam? Dan heb je niets aan een wegenkaart van Bangkok. Kijk, heel veel van die wijsheid die wij opdoen, die is op een gegeven ogenblik voor ons als een wegenkaart van een andere stad. Je hebt ze wel, het is leuk om te weten natuurlijk, maar wat doe je dan mee? Niets. Op het ogenblik heb je er niets aan. De verandering is nu juist dat we ons niet meer op die kaart oriënteren, maar dat we zelf de feiten gaan overzien. Ik heb nog een Haag als voorbeeld, een van de voorbeelden genoemd. Stel dat je in staat bent om boven Den Haag te gaan hangen. Een soort luchtfoto te maken met je ogen en je bewustzijn. Dan weet je hoe het in elkaar zit. En dan kun je beneden je weg vinden. Het is een tweeledigheid geworden. Aan de ene kant overzien, aan de andere kant toch leven in datzelfde milieu. Maar je bewegingsmogelijkheid verandert, je inzicht verandert. En vooral, je maakt minder fouten. Nu is het natuurlijk niet erg om fouten te maken, ik heb het al eerder gezegd. Want als je geen fouten maakt, leer je ook niet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk prettiger om de dingen. Zodra je boven de feiten staat. Zodra je boven die lijnen van leven en lot en wereld komt te staan. En in een verandering waardoor je vrij wordt van deze dingen, bereik je gelijktijdig dat je in staat bent om je beslissingen beter, zuiverder en duidelijker te nemen. Dan zul je nog heel vaak zeggen, ja, ik had het toch nog anders willen doen. Maar je hebt in ieder geval beter gedaan dan het anders zou zijn gegaan. Mensen denken ook, we moeten perfect zijn. Nou, het lukt niet. Onze verandering is niet de verandering van imperfectie naar perfectie. Nee, het is de verandering van een imperfectie naar een minder imperfecte vorm, waardoor onvolledigheden en onjuistheden veel duidelijker beleefd en erkend worden. Dat brengt ons allemaal, lieve vrienden, of wil of niet, op het punt waar we zeggen, ja, maar als ik dan verander en ik weet er niets van, waarom verander ik dan eigenlijk? We hebben in onszelf een programmering. Sommigen noemen het karma, wat niet helemaal juist is. Anderen zeggen noodlot of de wil gods. Hè? Of zoals sommige mensen in de Egyptische buurt waren. Het is doodgewoon zo. Wij hebben een aantal mogelijkheden. Die mogelijkheden moeten we invullen. Maar het invullen van die mogelijkheden is niet afhankelijk alleen maar van wat er aanwezig is, maar ook nog wat wij daarvan realiseren. En nu is het gekke, wanneer we punt A gerealiseerd hebben, dan ligt er hier een punt dat is niet meer realiseerbaar. Dan moeten we verder, of we willen of niet. Maar hoe beter wij beseffen welke punten er liggen op onze lijf van keuze, hoe bewuster we die keuze in ieder geval kunnen doen. Hoe groter het aantal factoren in ons wezen dat we kunnen leren kennen. Dan blijven er altijd hiaten. Maar wanneer we op de juiste manier kiezen, dan kunnen we die hiaten voor een groot gedeelte opvullen. En ik denk dat onze gast met zijn verandering en zijn metamorfose dan, dat hij toch eigenlijk ook wel enigszins daarop doelt. Ik denk wel dat hij het alchemistisch zal gaan vertellen of zo. Zo in de stijl van, niet waar, je neemt de zwarte zilver, je neemt de rode zilver en je voegt ze toe aan het kwik. En dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. Maar waarom zouden we niet heel simpel menselijk zijn en zeggen, nou ja goed, of je nou zegt, ik neem levenskracht en besef en ik voeg deze bij de wil plus de bestaanskracht, dan krijg ik daaruit enzovoort. Misschien zou het nog veel simpeler moeten doen. Zouden we gewoon kunnen zeggen, wanneer ik de krachten die in mij zijn en de mogelijkheden die in mij bestaan, volgens mijn besef en op dit ogenblik, op de juiste wijze combineer, dan kom ik tot de ervaring die mij het grootst aantal bewustwordingsmogelijkheden geeft. En het grootst aantal bewustwordingsmogelijkheden is vreemd genoeg gelijktijdig weer de grootste kans om geestelijk te veranderen, om vrijer te worden als het ware, ten aanzien van de werelden waarin we normaal vertoeven. Misschien vinden sommige mensen het jammer dat die metamorfose innerlijk is. Ja, aan de buitenkant zou het natuurlijk veel leuker zijn, zou je een schoonheidsinstituut ook uit kunnen sparen. Maar elke innerlijke verandering is niet alleen maar een verandering van je innerlijke kracht of je mogelijkheden of je harmonie. Het is gelijktijdig een verandering ten aanzien van alle geestelijke werelden waarmee je als mens in contact kunt komen. Er is dus een verschuiving in de contacten die ontstaan. We kunnen niet meer met dezelfde beelden en dezelfde voorstellingen ons werkelijk geestelijk bestaan uitdrukken. En dan begint het interessant te worden. Want dan moeten wij dus nieuwe termen en nieuwe beelden vinden om ons eigen geestelijk beleven voor onszelf nog als mens, en wat dat betreft vaak ook als geest nog in een van de minder lichtende sferen, dus duidelijk te maken. Je moet de woorden hebben voordat je iets kunt uitdrukken. Geestelijk gezien moet je de ervaring en het begrip hebben voordat je zelfs maar tot een benoeming kunt komen van de dingen die voor jou belangrijk zijn. Het is trouwens niet zo gek, kijk, als ik verveel, nogmaals, jullie zeggen het maar, ik heb nog even de tijd. Wat deed Adam toen hij in het paradijs kwam? Bijna het eerste wat hij deed, dat was alle dingen benoemen. Hij gaf alles wat hij zag een naam. Waarom? Omdat je pas wanneer de dingen een naam hebben als mens, in jezelf een beeld kunt maken, dan kun je meer plaatsen gelijktijdig beleven. Als je die woorden nog niet hebt, dan is het allemaal te vaag, te chaotisch. Dan is het een fluïde wereld, je kunt ze niet uitkristalliseren tot één bepaald beeld of beleving. Nou, op die manier is het dus geestelijk erg belangrijk dat je in de verandering ook weer de termen vindt en de beelden vindt. Terugvallen op oude beelden heeft over het algemeen meer nadelen dan voordelen. Wanneer je voelt dat iets niet helemaal meer zuiver zit, dan moet je niet zeggen, ik zit verkeerd. Dan moet je afvragen, wat in mijn wereld stel ik mij verkeerd voor? En dan krijg je een aantal hiaten. Die hiaten die ga je langzaam aanvullen, doordat je nieuwe associaties vindt ervoor. Beelden die er wel bij passen. En zo verandert je hele wereldbeeld ook innerlijk. En op grond daarvan kun je dan bewust gebruik gaan maken van de mogelijkheden die je in die verandering hebt gekregen. Wat wij dus heel vaak moeten doen, dat is eerst de dingen een naam durven geven. Ik zeg durven. Want het is verrek moeilijk om, als je een heel leven met een bepaald dogma of een bepaalde voorstelling of wet hebt geleefd, om nu ineens te zeggen, dus die bestaat niet, dan een ander iets en een andere naam. Dan denk je, ja, maar zou ik de zaak niet aan kunnen passen, dan kan ik dat beeld toch nog wel gebruiken. Nee, dat gaat niet. Wat eenmaal als onvolledig of als niet geheel juist ervaren wordt, moet uit je bewustzijn verbleken, moet vervangen worden door iets anders. En zo geef je elke keer eigenlijk, als je een verandering ondergaat, aan alle dingen opnieuw een naam. En kun je dan de eenheid erkennen, die bestaat in alles wat je een naam gegeven hebt, nou dan zitten we weer in het paradijsverhaal, dan wandel je met God. Als je wandelt met God, dan ben je niet gelijk aan God en je weet niet wat God zegt. Maar je begrijpt de dingen op een ander plan. Met andere woorden, wandelen met God is in feite een wisselwerking met een hogere wereld die je nog niet kent of niet kunt omschrijven. Maar in die wisselwerking krijg je de kracht om je huidige wereld, zoals je ze benoemd hebt, juister te beleven, om beter te begrijpen wat erin mogelijk is. Nou ja, dan weet ik wel, ik zit nou bijbels te kletsen, ja. Nou, ik zul het weten wel. Ja. Dus weet u ook meteen waar je aan toe bent. Maar als je zo bijbels zit te kletsen, dan moet je toch ook eens afvragen hoe het eigenlijk zat met die zondeval, hè, in de paradijsverhaal. Je kunt nu wel zeggen, ja, het was niet nodig geweest. Maar aan de andere kant, als hij er niet was geweest, dan zou er geen mensheid zijn geweest. Wanneer Adam zijn volmaaktheid niet tijdelijk verstoord had, dan zou er geen mogelijkheid voor hem zijn geweest om die volmaaktheid bewust te beleven en te vinden. En om een strijd te beginnen, als het ware, om die volmaaktheid bewuster en op een ander niveau te gaan beleven. Ik denk dat dat voor ons eigenlijk dezelfde waarde heeft. Ook wij moeten elke keer weer ons paradijsje, onze zekerheden, onze veronderstelde verworvenheden enzovoort verlaten. En dan voelen we ons uitgestoten. Dan denken we, nou, krijg ik dat nou voor al mijn goede werk en mijn goede zorgen. Maar daardoor ontstaat er een heel nieuwe wereld. Het is niet de zondeval alleen maar als een uitstoting uit het paradijs. Nee, het is ook de zondeval als oorzaak van de geboorte in een wereld. Het is niet alleen maar de engel die met het vlammende zwaard voor het paradijs staat, maar het is ook het verleden dat zich afsluit, omdat we eerst in de toekomst de werkelijkheid van het verleden kunnen vinden. En zo kunnen we eigenlijk, terwijl we soms menen voortgejaagd te worden in een richting die we niet eens zelf willen, alles waar gaan maken wat nodig is om te beseffen wat we feitelijk waren, wat we feitelijk volbracht hebben en wat onze feitelijke bestemming is. En nou mag ik het zo langzamerhand gaan afsluiten, maar het zijn gedachten van mij. Ja. Ik ben geen groot filosoof. Ik vraag me alleen maar af, waarom zou je de dingen moeilijk maken? Waarom zou je niet toegeven dat je verandert en dat die verandering onophoudbaar is? Onstuitbaar. Waarom zou je proberen om alles, je wereld en jezelf, steeds in één en hetzelfde beeld, in hetzelfde plaatje te blijven persen? Terwijl je voelt dat de werkelijkheid daar niet meer mee strookt. We moeten leven in een werkelijkheid. Die werkelijkheid zal elk ogenblik anders zijn. Wanneer wij meegroeien met de werkelijkheid waarin we leven, worden we bewuster. Hoe bewuster we worden, hoe groter de eenheid die zal ontstaan tussen alle delen van ons wezen. En hoe groter de mogelijkheden dus waarover we ook beschikken. Maar we zullen pas een werkelijke volleinding kennen op het ogenblik dat we niet meer zeggen gisteren of morgen, maar in het heden en de verandering die heden is voor ons, gelijktijdig iets van de eeuwigheid gaan bespuren. Het is niet zo dat God ons zoekt, zoals sommige mensen wel zeggen. Het is waar dat wij God zoeken. En we zoeken God niet om nou eens een keer lekker boven Jan te raken of zo. We zoeken God omdat dat de vervulling is van ons eigen wezen. De eindelijke uitbussing van ons gevoel van falen, van onvolkomenheid, van het zo anders moeten. Voor mij is een verandering in ieder geval een soort tocht naar zelfkennis en zelfaanvaarding tegelijk. Je mocht er anders over denken. En ja, onze spreker, dadelijk zal er ook wel er anders over denken. Nou, ik ben eraan gewend als ik zeg, hij zal dat wel zeggen, dat hij precies wat anders zegt. Nou, wat dat betreft vraag ik me wel eens af of de meeste gastsprekers vrouwen geweest zijn. Maar, ja, neem me niet kwalijk, dames, maar het is zo. Hè? Als u A zegt, bedoelt u ook meestal B. Dus, het gaat mij er doodgewoon om. Ik heb nu mijn denkbeelden voorgelegd. Maar ik heb ook veranderingen ondergaan. En wanneer dat dan niet strookt, onthoudt u dan één ding. Verandering zal voor iedereen anders zijn en een andere betekenis hebben. Maar het is beter voor jezelf te weten wat ze is en betekent voor jou, dan om alle wetten van de wereld te kennen, zonder dat je ze in jezelf kunt herbeleven. Mag ik daar belaten? Vrienden, wat mij betreft hartelijk bedankt voor uw geduld, uw aandacht, uw gehoor. Over, zullen we zeggen, een kleine 20 minuten kunt u contact opnemen met de gastspreker. Hij zal zeer waarschijnlijk direct doorkomen. Wat hij zeggen zal, nogmaals, ik weet het niet. Maar hij is van plan om sommigen van u dat ene woord te geven, of die ene trilling, of die ene klank, die voor hen op dit ogenblik belangrijk is. Dingen die hij sleutelt. Als u er een tegenkomt, kunt u toch op zijn minste moeite doen om even te kijken op welk gesloten vakje in uw persoonlijkheid die past. Dank voor uw aandacht.